onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 56 het vierde vers. Psalm 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Psalm 56 vers 4. Wij doen belijdenis met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, hoofdstuk 2 vanaf vers 15. Exodus 2 vanaf vers 15. Waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord in Exodus 2, te beginnen bij het 15e vers, als volgt lezen. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian, en hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde huns vaders te drinken. Toen kwamen de herders en zij dreven ze daarvan. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte hun kudden. En toen zij tot hun vader Reuel kwamen, zo sprak hij: waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij: een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders. En hij heeft ons ook overvloedig geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters: waar is hij toch? Waarom liet gij de man u gaan? Roep hem dat hij brood eet. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf aan Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gersom. Want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende ze. Tot zover. Laat ons samen bidden. O Heere in den hemel, voor uw heilig aangezicht mogen wij tezamen vanavond in uw kerkgebouw naderen, om u eerbiedig te vragen ons eens willend te maken met uw weg. Een weg waarin gij ons vernedert, waarin al het menselijke, de kracht van de mens en de wijsheid van de mens, de hoop van de mens en de toekomst van de mens geheel en al vergaat. En dat is niet fijn. Als daar een jongen zit te luisteren tijdens dit gebed en straks ook tijdens de preek, dan zal die denken, moet dat dan zo? Want heren, we hebben zoveel bedenkingen als we jong zijn tegen een weg van tegenspoed, van moeite, van zorg, van pijn, van druk. We willen allemaal maar al te graag een weg van blijheid, een weg waarin de toekomst ons toelacht, een weg van voorspoed, van wat wij zegen noemen. Ach heren, wij willen een weg waarbij we er niet aan hoeven, waarbij wij niet tot op de fundamenten toe afgebroken hoeven worden, vernederd, verootmoedigd, klein gemaakt, tot niet gemaakt. En die weg ging gij in al de tijden met uw kinderen. En die weg tekent gij ons voor in uw woord. En die weg gaat gij nog met ons. En we mogen u ervoor danken, Heer, dat gij dat in uw woord zo eerlijk laat beschrijven. En zo heerlijk laat beschrijven. Dat gij in uw woord het ons aanwijst. En dat gij die weg met ons wilt gaan. En als wij daadwerkelijk in de praktijk van ons leven, praktikaal of ook bevindelijk, in deze weg geleid wordt, dan past ons, Heer, ootmoedige dank, want het gaat maar om uw eer. Het gaat maar om de roem van uw naam. Het gaat maar om het geloof. Het wandelen door geloof en niet door aanschouw. Het steunen op uw woord en niet op wat we zien of wat we merken of wat we kunnen berekenen. Wat een wonder, Heer, als u ons allen voor het eerst vanavond misschien wel, misschien ook opnieuw, verder in deze weg leidt, waarin gij de eer ontvangt. Wij smeken u om uw zegen, dat gij in ons midden zult vertoeven, zowel hier als ook bij het luisteren thuis, in een stille kamer, in eenzaamheid, in het naderen van de dood, in het de afbraak van het leven. O Heere, u weet hoezeer het moeilijk wezen kan. Wees gij nabij. Weduwen met een stil en groot verdriet. Weduwnaren die soms zo diep gebroken over de aarde moeten gaan. Of ook die een kind, kinderen moesten afstaan aan de dood, of een oudere vader of een moeder of beide. Heere, gedenk des ontfermens in het lijden. Ook die ziek zijn, die in ziekenhuizen zijn opgenomen, die aan alle kanten door moeite omringd zijn, ontferm u genadiglijk. Zegen uw woord dat wij mogen overdenken. Laat de prediking en verkondiging van uw heilrijk handelen ons tot onderwijs en bemoediging mogen zijn, nadat gij weet dat we nodig hebben. Wil ons maar geven dicht bij u te schuilen, alleen uit genade. Want wij hebben het niet verdiend. Aan onze zijde zijn geen rechten, alleen maar schulden. Aan uw zijde is geen verplichting, alleen maar vrijheid. Maar hoewel het dan als een rechteloze is dat wij voor u hebben te naderen, en hoewel het dan uit loutere, soevereine genade is dat gij het zou kunnen doen, Nochtans mogen we tot u naderen en wilt ge doen. En smeken wij u om die ene naam, om zijn werk, om zijn persoon, Christus, uw lieve Zoon. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan vers 22b. Exodus 2, vers 22. De laatste woorden waar Gods woord als volgt luidt: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Wij zingen van Psalm 119, de versen 10, 21 en 27. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven in twee collecten bestemd voor diaconie en kerkvoordij en bij de uitgang voor de geformeerde zendingsbond.
Thank you.
wat bij de mensen zeer aanvaardbaar, zeer loffelijk is, is voor God onbruikbaar. Daar kan hij niks mee beginnen, met eerbied gezegd. Dat moet nog helemaal opnieuw gevormd worden. Zo blijkt uit de geschiedenis van Mozes, geschreven in Exodus 2. Wanneer nadat vermeld is zijn geboorte en wonderlijke redding uit het water door de dochter van Farao, wordt vermeld vanaf vers 10 hoezeer hij partij trekt voor het volk der slaven dat gesmaad is en verdrukt. En hoezeer hij zozeer partij trekt dat hij zich met hen één maakt, hun lot zich niet alleen aantrekt, maar ook in hun lot gaat delen en daarom voor hen een verlosser wenst te zijn. Dat is zijn roeping, dat is zijn verlangen. En hij heeft gemeend dat hij een daad moest stellen en hij heeft een daad gesteld. Wanneer hij daar, te midden van alle verdrukking, opeens ziet dat die Egyptenaar, die slavendrijver, op de een of andere wijze zijn bruutheid botviert op zo'n arme slaaf van het volk der Hebreeën. Dan ziet Mozes snel om zich heen of er iemand is die getuige zou zijn. En als daar niemand is, slaat hij de Egyptenaar dood en verbergt hem onder het zand. En zegt Stefanus later in Handelingen 7 voor de Hoge Raad, hij meende dat het volk van Israël nu wel zou merken, zou zien, dat hij hun verlosser zou zijn. Dus deze daad was als het ware een voorspel op de verlossing, een teken van de verlossing, een bewijs, ik ben uw verlosser. En het volk was zozeer verdrukt, dat het toch zeker wel naar die verlossing zou uitzien, en dus de verlosser met blijde juichtonen zou begroeten. Maar wat pakt dat anders uit? God kan Mozes op dat moment nog niet gebruiken. Wil van hem op dat moment nog niet gebruik maken. Want Mozes stond nog in eigen kracht. En moest daarvan nog worden afgebracht. En eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. En welke school is dat? Dat is de school die de Heer Jezus zelf moest doorgaan. 30 jaren lang, in afzondering, in eenvoudigheid, in eenzaamheid, in het verre afgelegen Nazareth, voorbereidingstijd voor de 3-jarige tocht door Israël als profeet, om daar als priester zijn leven op het kruis van Golgotha te geven, en ook eenmaal als koning over zijn volk te heersen, maar ook al over de duivel op Golgotha zelf. Dus Jezus ging een weg van vernedering, van ootmoed, van wachten. Een weg die ook Abraham is gegaan op de leerschool die een wachtenstijd inhoudt. Als God leert, onderwijst, ons iets bekend maakt, dan brengt God ons op de school van het wachten. De school van het niet gebruikt worden, maar uitzien op des Heeren tijd. Abraham 25 jaar wachten, voordat de tijd was gekomen dat de belofte werd vervuld. We zien het later bij een Elia, we zien het nog weer later bij een Johannes de Doper in de woestijnen verbleef hij, of bij een Paulus die in de woestijn van Arabië was. En we zien het nu ook in de geschiedenis van Mozes, die gedurende ongeveer 40 jaren in Midian moest zijn. Stel u voor, u zou van de geschiedenis van Mozes hier en daar een glimp hebben in de Heilige Schrift. Daar zou van de geschiedenis van Mozes hebben gestaan zijn geboorte en iets van het hofleven bij de farao. En meteen daarna zou de schrijver zijn overgegaan om te vertellen hoe Mozes door God werd geroepen en het volk van Israël uit Egypteland heeft uitgeleid. Zou u dan tussen het hof van farao en de uittocht uit Egypte 40-jarige woestijn van Midian geplaatst hebben, zouden wij hebben gedacht dat van het hof van de farao naar de wondere verlossing door de hand van Mozes als middel en middelaar, dat op weg daarnaartoe 40 jaren van non-activiteit, 40 jaren van niet gebruikt worden, 40 jaren van geen enkele zin en doel meer in het leven te zien, geen enkel uitzicht om gebruikt te kunnen worden of op de een of andere wijze nog door de Heer in dienst genomen te worden. 40 jaren van wachten waar niet bij stond: over 40 jaren zal ik je weer gebruiken. Dan is het nog te doen. Maar het ongewisse, waarom doet God dat? Enerzijds zouden we kunnen zeggen tot straf dergenen die hem verstoten. Stefanus spreekt daarover in Handelingen 7. Dat niet alleen die ene man Mozes verstoot als hij de volgende dag probeert vrede te maken tussen die beide ruziemakers. En degene die onrecht doet zegt: doe dat nou toch niet, man. Kom, jullie zijn toch broeders. Dat moet je niet doen. Dan verstoot niet alleen die ene man hem door te zeggen van: wie heeft u tot een rechter over ons gesteld en een vorst? Waar bemoei je mee? Wil je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar gisteren? Die man verstootte hem. Die man wou niks van Mozes weten. Die erkende hem niet als een eventuele verlosser. Hij werd geminacht. Hij werd niet erkend. Daarin zien wij hem als type of afbeelding van de grote verlosser, de Heere Jezus Christus. Die ook niet werd gekend, erkend, werd geacht, maar geminacht, veracht. Mensen hebben gezegd: die, kijk maar naar een Nathanael, die zegt: hoe kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat telt niet mee, aan de kant geschoven. Zo gingen mensen in die tijd met Jezus om. Kruist hem was het einde. Weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Wie heeft u tot een vorst en rechter over ons gesteld? Zo beantwoordt deze ede Israëliet de verlossingsdaad van Mozes, waarin hij toonde: ik wil u tot een verlosser zijn. En dat heeft Mozes niet zomaar gedaan. Daar was wel zwakheid bij, daar was wel veel vlees bij, daar was wel misschien ook veel zonde bij, maar het was toch een daad des geloofs. Voortkomende vanuit dat geloof, wat een apostel Paulus later van zou schrijven in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Het was dus een keuze des geloofs. En toch, God had hem toen niet nodig en gaat hem via de vlucht brengen in Midian. En dan zien wij, gelijk we ook beleden hebben met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de voorzienige leiding Gods in zijn leven is. God leidt zijn leven zo dat hij daar bij die waterput in Midian met hulp tegen allerlei wat norse en ruwe mannen, die vrouwen, die maagden, die dochters van Reuel, die dochters van Jetro, als straks ook een daarvan zijn eigen vrouw zal worden, als familie mag zien. Hij krijgt daar een huis. Hij komt daar op een plaats van rust. Hij vindt daar een handwerk, een wijze van bestaan. Hij krijgt daar zelfs kinderen. De eerste is Gerzom, de naam van de tweede wordt in Exodus 18 genoemd. Eliezer, hier gaat het alleen over Gerzom. Gerzom, een Hebreeuwse naam bestaande uit twee woorden. Ger is vreemdeling, som is daar. vreemdeling daar. Daar in dat vreemde land ben ik een vreemdeling. Waarom doet God dat? Dat is de beproeving waarbij de Heere Mozes alles afneemt wat hij had. En hij had veel. En daarom was er ook een lange en diepgaande oefenschool nodig om hem dat alles af te nemen. Want hij was onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren. Hij had de hoge scholen van het leven doorlopen. Hij was een begaafd man, machtig in woorden en daden. Hij was bekwaam om leider te zijn. De ongewijde geschiedenis vermeldt dat hij een heel leger aanvoerde als prins, als generaal tegenover een vijandig volk in het zuiden van Egypte. Of dat waar is, in ieder geval, hij is daar wel geschikt voor geweest. Hij was een geboren leider, begiftigd met vele gaven. En hij heeft van zichzelf, misschien nog wel middels de opvoeding van zijn moeder Jochebed en zijn vader Amram, of herinnerd door zijn naam Mozes uit het water getogen, in ieder geval, hij heeft van zichzelf ook gedacht. En dat was niet zonder God, dat hij de verlosser zou zijn, de aanvoerder van zijn volk. Dat zou misschien wel strijd gekost hebben, de verlokkingen van de schatten van Egypte eventueel heel veel eer en voordeel. Ze zullen hem heus wel eens in de war hebben gebracht. Ze zijn vast wel eens hem op de nek gesprongen. Ze zijn in alle breedheid voor hem uitgestald, gelijk ook later de meerdere Mozes in de woestijn 40 dagen verzocht werd. En Satan ook hem al de koninkrijken der aarde voorhield. In al zijn schittering, glans en schoonheid, begeerlijk, opdat hij maar zijn knie zou buigen voor de duivel. Mozes nochtans, en de meerdere Mozes nog veel meer, niet hebben zij gebogen. Maar Mozes mocht die keuze doen, die besproken is in Hebreeën 11. En dan denkt hij, nu is de tijd. En wat hebben wij ons dan vergist? Wanneer wij menen de tijd te kunnen lezen op de klok van God. Natuurlijk, op onze klok was het al lang tijd. Het was al tijd voordat die farao die opstond nadat Jozef leefde en begon het volk te verdrukken. Voordat die farao dat volk verdrukte was het al tijd. In ieder geval toen maar net heel klein beetje de vrijheid wat werd ingeperkt was het tijd van verlossing, dachten de Israëlieten. En zeker toen daar die moorddadige plannen van de vermoording der jongetjes in de Nijl openbaar werden, toen was het toch wel hoogste tijd. Het is tijd, o hoogste rechter. Maar gebeurde niks. Wel werd Mozes geboren, het was wel tijd. De klok van God stond bijna op het uur der verlossing. Dat wel. Maar voordat die laatste minuten op de klok van God zouden voorbijgaan, zouden nog jaren voorbijgaan. En Mozes dacht, toen hij ongeveer 40 jaren oud was, en die keuze voor zijn volk in slavernij rijpte tot een daad, dat nu die tijd wel gekomen was. Maar Mozes heeft verkeerd op de klok gekeken. Het was Gods tijd nog niet. De Heer heeft 40 jaren van extra uitstel gegeven. Waarom? Ik zei net om als straf te dienen op het verstoten van het volk. Het volk verstootte Mozes. Ze hebben hem niet erkend. Door hun eigen ongeloof. Waar later Stefanus een voorbeeld uithaalt, kijk maar, zo zijn uw vaderen geweest, zo zijn ook jullie. Jullie verstoten ook Jezus. Wel nu, door dat verstoten heeft de verlossing 40 jaren op zich laten wachten. Natuurlijk, we kunnen zeggen dat is Gods bedoeling geweest, dat is waar. Maar vanuit de mens gesproken, en de Bijbel laat dat menselijke ook duidelijk doorklinken, om ons in onze verantwoordelijkheid zeer duidelijk te tekenen, vanuit de mens gesproken, gemeente, moeten wij toch zo zeggen, dat wij hieruit dit kunnen leren, wanneer wij in de banden zijn, en wanneer het uur der verlossing voor onze arme ziel nog niet gekomen is, Maar er wel iets is van een hopen op de belofte misschien. Of een uitzicht naar de vervulling ervan. En een schreeuwen tot God om het uur dat hij komen zal. En uw ziel opgelucht mag ademhalen. Als dat nog een poosje duurt, dan is de schuld nooit bij God, maar altijd bij onszelf. Omdat wij nog maar al te vaak de boeien der zonde, hoezeer we ze leerden haten, toch helaas nog ook beminnen. Of omdat wij, hoezeer wij tot God aanvankelijk leerden roepen om verlossing, nochtans de van God gezonde verlossing niet herkennen en niet erkennen. En wat dan die ene man doet, schrijft Stefanus toe aan het ganse volk. Ze hebben allemaal Mozes verworpen. O, welk een dwaasheid en welk een verschrikkelijkheid. 40 jaren verlenging van slavernij, omdat zij hem hebben op de vlucht gejaagd. Omdat zij hem zijn leven bijkans hebben afgepakt. Toen hij zich niet aan het hoofd kon stellen van het volk der Israëlieten, maar voor de farao moest vluchten naar de woestijn. Uitstel der verlossing. Onderzoek uzelf. Laat ons bezien wat de schuldvraag is. Dan komen we bij onszelf terecht. Heere, heb ik dan nog zoveel liefde tot de wereld? En houd ik zelf dan u op een afstand? Hier heb ik dan nog zoveel ongeloof. Vertrouw ik u niet op uw woord? Herken ik dan de verlosser in uw woord nog niet? Omhels ik hem dan niet omdat ik niet weet hoe het moet, omdat ik hem niet als mijn verlosser wil? Allerlei vragen buitelen over elkaar. Allerlei beschuldigingen verdringen zich aan de deur van uw hart. Aan alle kanten leert u op deze wijze dat het echt niet is om God te beschuldigen wanneer het uur der verlossing voor uw zielenleven nog maar al te lang wordt uitgesteld. Daar zit echter meer in. De Heer heeft vooral een loutering gegeven aan Mozes. Hij had wel veel, maar hij moest het allemaal kwijt. Gods weg is de weg van de vernedering, de weg van de afbraak, de weg van het alles kwijtraak, de weg van het niet meer hebben. Toen Mozes meende dat het tijd was, was het Gods tijd nog lang niet. En wanneer 40 jaren lang Mozes moet leren niets te zijn, ook niet bruikbaar voor God te zijn, ook niet een uitzicht op de verlossing te hebben, en aan het einde van die 40 jaren toch nog gebruikt wordt als een oude afgeleefde man, zouden wij denken. Hoewel zijn kracht niet was verminderd en zijn oog niet was verdonkerd. Nochtans een oude man van 80 jaren. Nu roept God hem en dan is het Mozes tijd niet. Als het Gods tijd is, is het Mozes tijd niet. Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat hij met vele tegenwerpingen komt, heren. Maar dat kan niet. 40 jaar geleden kon het wel, nu niet meer. Als God komt om ons te leren, neemt hij ons apart. Wij hebben het allemaal druk. Wij hebben voor de eenzaamheid geen tijd. Wij achten ons allen onmisbaar. Wij hebben geen besef ervan. Mozes moest 40 jaren in retraite. En retraite, dat betekent hij moest wat terugtreden. Hij moest rust hebben. Hij moest tot bezinning komen. Hij moest gemodelleerd worden. Zijn karakterzonden van drift en van een ongelovige doortastendheid en van een eigenwillig plan zonder God nodig te hebben, ze moesten al meer gezuiverd worden. En het is waar, wanneer God de mens bekeert en wanneer de Heer ons een nieuw hart geeft, en wanneer wij dus een nieuw verlangen in onze ziel hebben gekregen, dan is in beginsel die oude mens gedood en de nieuwe opgestaan. Dan is daar het afsterven van de oude mens reeds in beginsel voltooid. En de opstanding van de nieuwe mens in beginsel reeds ook voltooid. Maar het afsterven van die oude mens gaat ook nog door. En dat opstanding van de nieuwe mens gaat ook steeds door. En wat zal dan blijken, geliefd? O wonder dit, dat de Heere, als hij de vlekken als het ware gaat uitzuiveren, als hij dat karakter van Mozes gaat veranderen, zodat hij later genoemd kan worden de zachtmoedigste van alle mensen. En zachtmoedig betekent daar de nederigste, de ootmoedigste, die het minste is in eigen oog, die het laagste denkt over zichzelf. Wel nu, dan moet daar al wat gebeuren. En 40 jaren moet hij daarom vreemdeling zijn in een vreemd land. Wat is Gods weg vreemd? Waarom doet de Heer dit? Opdat de ere niet voor Mozes zou zijn, de geweldige prins van het hof van Farao, de doortastende leider, de kloekzinnige aanvoerder, de scherpzinnige die alles weet en kan, die opgeleid is in de leerscholen van Egypte en die het heeft. Maar opdat de eer zou zijn voor God, die een man van 80 jaren gaat gebruiken. Een man die dan toch uiteindelijk achter het leven staat en voor de dood staat. Een man die in die 40 jaren tijd zijn idealen zag verbleken. En zijn drift werd wel ingetoond. En zijn onstuimigheid werd wel minder. En die bruisende zee werd wel kalmer. En in het eerste jaar heeft hij misschien nog gehoopt, misschien komt er straks nog een bode die mij haalt, zodat ik toch nog gebruikt kan worden. Maar de maanden regen zich aaneen. En de jaren, 40 jaren achter elkaar, alleen maar, terwijl je koningszoon bijkans was, schaapherder zijn. Terwijl je in alle wijsheid onderwezen was in het zand te sloffen. Terwijl je gewend was aan de rijkste luxe, nu in harde ontberingen achter een kudde aan te lopen. Weide grond te zoek, water te put. Een bedouin, een herder, een arme te worden. Waarom doet God dat? Er wordt maar weinig over vermeld in de Heilige Schrift. Want wanneer God een mens alleen neemt, u ook, en dan tot uw ziel gaat spreken, woorden van onderwijzing, niet theoretisch, maar praktikaal, en hij gaat u door het lijden en de moeite en de tegenslag en de nood en het wachten al meer leren, dan breekt God die mens. Mozes, wat hij daar beleefd heeft, wordt niet vermeld, want het is een geheim. En wat de Heere doet in een mensenleven, hoeft ook zo niet vermeld te worden, want dat geheim kunnen we toch niet leren, niet zelfs uit de Bijbel. Alleen maar op de leerschool van de Heere Jezus. Op de leerschool van de Heilige Geest. Op de leerschool van het gebed. Op de leerschool van de eenzaamheid. Op de leerschool van de gemeenzaamheid Gods. Op de leerschool van het lijden. Daar leren wij in de diepte, door God afgezonderd. Waarom doet God dat? En toch is het rijk als de Heere daarin in de loutering zijn volk leidt. Zoals ook Mozes. Want weet u, daarin mocht hij een beeld zijn van Christus. Die ook kon zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Mozes was het niet, Mozes werd het wel. En zo gaat de Heer bij al zijn volk, langs verschillende wegen, dat beeld van Christus inscherpen. Ook nu in Midian, waar hij mag trouwen met Zippora, een zoon mag krijgen wiens naam is Gersom. Ik ben een vreemdeling in een vreemd land. En wat beleidt hij daarin? Daarin beleidt hij, hoezeer hij nu ook opgenomen was in die familiekring, toch beleidt hij, hoezeer hij ook nu een vrouw had getrouwd, zelfs een kind had gekregen en dus zich al meer in Midian zou moeten leren thuisvoelen, Hij belijdt toch dat hij daar niet hoort. Hij belijdt toch zijn geloof dat hij daar niet hoort. Oftewel zijn geloof dat hij toch een ander doel in zijn leven ziet. Dat hij niet kan zeggen, nou ja, het leven is vol grillige toevalligheden en misschien wel noodlottige of fortuinlijke wegen. En ik had gedacht dat het die kant op zou gaan, maar die weg is toegemuurd, nu is het die kant op gegaan. Maar dat is mij ook wel goed, ik ben hier thuis, waar mijn brood is, mijn huis is, mijn geld, mijn gezin, daar is ook mijn vaderland. En verder interesseert het me niet. Het Egyptische hof wekt wel enige herinneringen. Heerlijke maaltijden, luxe enzovoort. Verbinding met zijn ouderlijk huis. En van de Hebreeën wekt ook wel enige herinneringen. Maar och, alles vervaagt immers. En je moet niet altijd achterom kijken. En misschien is dat wel Gods bedoeling geweest. En misschien heeft de Heer wel een andere weg met het volk daarvoor. En per slot van rekening mocht hij blij zijn dat hij niet gedood werd. En dat hij bij de Bedouinen, bij de Midianieten, geen slavenwerk hoefde te doen. Hij was schaapherder. Hij was toch nog heel wat eervoller en fijner dan slaaf. Dus waarom voel je je hier nou niet thuis, Mozes? Nee, ik ben een vreemdeling. Waar hoor je dan thuis, Mozes? Ik hoor thuis in Egypte. Nee, in Kanaan. Ik hoor thuis bij het volk van God. Ik hoor thuis waar de Heere is. En hij heeft het toch vastgehouden. Ik ben toch de verlosser. En de Heere heeft mij toch geroepen. Alleen, het ging langs een totaal andere weg dan hij in deze weg van raadselen ooit maar kon begrijpen. God gaat een weg met ons, een weg door de diepte. Waarom breekt hij Mozes in zijn kracht? Waarom breekt hij Mozes in zijn wijsheid? Waarom breekt hij alles af van de menselijke leerscholen, van het menselijk vernuft? En tel alles maar op wat Mozes had. Waarom doet God dat? Opdat hij niet alleen ootmoed zou leren en zo geschikt zou zijn voor dat grote werk verlosser wees. Niet alleen omdat hij daarin zou lijken op de Heere Jezus Christus die ook die weg heeft willen gaan. En zachtmoedig en nederig is gemaakt. Maar ook opdat zou leren al Gods volk in deze geschiedenis. Door alle eeuwen heen. Hier uit Exodus 2, dat God werkt naar zijn eigen vrije, soevereine wil. En dat ons alleen de vraag blijft het daarmee eens te zijn. Niet eigenwillig onze tijd aan God opdringen. Onze mogelijkheden, onze scherpzinnigheden en wat wij maar goden ten dienste willen stellen. Nee, niet wat wij voor God doen is van belang. Maar wat hij door ons doet, en dat is heel wat anders. Want wat wij voor God doen, daar gaan wij ons op beroemen. Daar willen wij wat mee worden. Maar wat hij door ons doet. En als God een werk doet, de wet in het koninkrijk Gods is altijd die van het tarwegraan. Dan gaat de weg van het sterven onze weg worden. Zowel bevindelijk in het geestelijk leven, als ook practicaal in kerk en maatschappij. In het leven van alle dag, waarin wij bruikbaar moeten worden, gemodelleerd moeten worden, gevormd door God, tot een vat hem ter eer en instrument in zijn dienst bruikbaar. Daarom al die voorbeelden van al die heiligen in het Oude Nieuwe Testament, die allemaal in die weg zijn geleid. En nou komt het er maar op aan dat wij die lering ook trekken uit deze geschiedenis. Als jongeren en ouderen, heren, leer mij u volgen, al gaat uw weg door de woestijn, naar het land van Midian, door mij uit te schakelen, door mij alles af te nemen, door mij op een lage plek te brengen, door af te breken wat ik heb,
opdat alleen gebouwd zou worden, opdat alleen verheerlijk zou worden, opdat alleen gebruikt zou worden wat gij hebt. God leidt Mozes door genade, in liefde, tot zijn eer in deze weg. En Mozes is er later vast mee eens geworden. Straf dus voor het volk dat ze 40 jaren moesten wachten. En onderwijs voor Mozes om ook 40 jaren op school te moeten. Hij was wel in de 6e klas van de hogeschool der Egyptenaren met lof geslaagd, maar moest het A, B, C van God nog leren. Gemeente, wensen wij de weg naar den hemel te gaan? Wij prediken u vanuit Gods woord de weg naar den hemel als de weg van het minder wordt en het sterven. Dat is nu bekering. Zoals wij vorige week zondagavond uit de Heidelberg Catechismus hebben vernomen. Dat is nu bekering. En dat is nou toch een beste plek. Want weet u, al staat het er niet bij, de Heer heeft Mozes niet verlaten. Al staat het er zo niet, de Heer heeft Mozes niet in een land van uiterste duisternis doen ronddwalen. Daar was die man omgekomen. De Heer heeft hem vele dingen gegeven. Alles geschikt om hem straks te gebruiken. Als God in de eenzaamheid voert. Als God uw leven op een zijweg leidt. Als God u uit de drukte uithaalt. Dan komt wel eens zijn om u meer te leren van de geestelijke werkelijkheden dan u ooit in uw drukke leven zou kunnen leren. Daar zijn er misschien aan bed gekluisterd. Daar zijn er die op welke wijze ook uit de maalstroom van deze tijd zijn uitgelicht. En uw weg is moeilijk. Ook onbegaanbaar. Ook onbegrijpelijk. Maar de Heer, zou hij in zulke weg niet juist veel meer van zijn gemeenschap, van zijn liefde, van zijn genade willen tonen? Eenzaam maar met God gemeenzaam, heilig in zijn nabijheid. Je hoeft er niet jaloers op te zijn, op die mensen die altijd de vlag vier omhoog kunnen steken, die altijd kunnen roemen, altijd kunnen werken. Het kon wel eens wezen dat dat wat een zegen schijnt te zijn, een vloek is, omdat de zoete nabijheid in de eenzaamheid niet wordt gezocht en niet wordt verkregen. En u mag toch wel jaloers zijn op de zulken die in schijnbaar tegenspoed, kruis en vloek nochtans een werkelijke zegen van God ontvangen, wanneer hij hen niet alleen onderwijst aangaande hun broosheid, waardeloosheid, onbruikbaarheid en nutteloosheid, maar meer nog, als hij onderwijst in zijn woord, in uw ziel, van zijn macht, van zijn wijsheid, van de weg des geloofs die altijd is, een weg van achteruitgaan, een weg van minder worden, een weg van alles kwijtraken, opdat zijn naam alleen geprezen zal worden, opdat zijn kracht alleen werkelijk kracht zal blijken te zijn, en zijn wijsheid ook alleen wijsheid zal blijken te zijn. De Heere gaat een weg, 40 jaren uitstel. En in die 40 jaren wordt het voor het volk van Israël al maar moeilijker. Mozes was een vreemdeling in een vreemd land. Maar het volk van Israël krijgt het al meer benauwd. En de laatste twee versen van Exodus 2 vermelden het ons. Als Farao gestorven is, verwachten de Israëlieten, zoals te doen gebruikelijk in die tijd, wel meer dat er nu enige verlichting van het lijden zou komen. Dat er nu misschien wel ontslag uit de harde slavendienst zou plaatsvinden. Maar het wordt allemaal erger. Juist omdat zij hooggespannen verwachtingen hadden, viel het weer als een loden last, als een verschrikkelijke moeite en als een ontzettende ontgoocheling op hen, dat de slavernij niet ophield, maar dat ze nog steeds gebukt bij tichelstenen moesten neerliggen. en hun last en dienstbaarheid moesten dragen. En daar gaan ze roepen. Kijk, dat is ook een bedoeling van de vreemdelingschap van Mozes. Niet zozeer dus voor Mozes, dat ook, maar ook voor het volk dat Mozes zou gaan verlossen. Laten we het zo mogen zeggen. De weg van uitstel, waarin blijkt dat de wijzers op de klok van God veel langzamer draaien, veel minder snel voortschrijden dan wij hadden gewild en gedacht en vermoed. Die weg van uitstel, waarin Mozes wordt voorbereid, is ook een weg waarin het volk wordt voorbereid. In slavernij hadden ze wel misschien de moordenaarshand der soldaten verwenst en hadden ze misschien de farao vervloekt. En hebben zij gezucht en gesteund, maar toen de druk al groter werd, omdat de last bij het langer duren zwaarder werd, en de moeite al meer ondraaglijk werd, en toen daar in die uiterste ontzetting de onmogelijkheid duidelijk werd, toen, zo staat er geschreven, toen schreeuwden zij tot God. Wat denkt u? Zou dat niet een beste plek wezen? Te schreeuwen tot God. Nee, ik weet het. Niet één mens zal door de noden, de zorgen, de moeite God gaan aanroepen. Hoogstens het leed vervloeken, de moeite verwensen en eventueel God ook verbannen uit het leven. Dat doet een mens. Meer niet. Dat doet de nood. Meer niet. Maar de Heere gebruikte het bij zijn eigen volk in Egypteland. En de Heere gebruikt het nog. De weg van de nood brengt wel eens op de knieën waar u anders fier was doorgelopen. En de weg van de nood die niet op de knieën brengt, kan wel eens worden een weg van grotere nood. De weg van de druk waardoor u toch nog overeind blijft staan, kan wel eens worden een weg van grotere druk. Zodat u uiteindelijk toch voor God door de knieën gaat. En dan gaat er een gekrijt, een geschreeuw, een geroep op tot God. Voor het eerst schijnt het. Nu eindelijk is het volk tot God gaan roepen. Waarom niet eerder? Ach, misschien is er eerder ook wel enig geroep geweest. Maar het was nog een houdbare nood. Men kon het er nog in uithouden. Men kon nog ermee verder leven. Men kon nog met de afgoden vriendschap houden. Want dat is gebeurd in Egypteland. Er is ontzettend veel afgoderij bedreven in Egypteland door de Israëlieten. En hier staat dat hun gekrijt over een dienst opkwam tot God. Nu pas voor het eerst worden de afgoden werkelijk verfoeid, gehaat, verdaan. De afgoderij onder het volk van Israël al meer binnengekomen. Zoals Ezechiël in hoofdstuk 20 en 23 het helaas moet beschrijven. Die afgoderij wordt door de druk weer uitgezuiverd. Want ze hebben misschien van hun afgoden ook verwachting gehad. En gemeend, nu gaat er toch wel enige hulp komen als wij maar trouw onze feesten houden en offers brengen en onze goden eren. Maar die stomme, stemmeloze, machteloze goden, die ogen hebben maar niet zien en oren hebben maar niet horen, ze hebben niet kunnen helpen. En al meer neemt de druk toe en dan perst die nood zich baan tot een schreeuw, tot God. Heb u ook wel eens geroepen tot God? Jongen, je houdt niet van ellende, ik ook niet. Als God jou gaat bekeren, gaat het in deze weg. Niet mee eens, hè? Niet mee eens, zeg maar eerlijk. Zeg maar eerlijk, mensen. Daar is nou een ambtsdrager niet mee eens, daar is een gemeentelid niet mee eens. Een dominee dus niet, en een ouderling niet, en een diaken niet. En daar is Gods volk het niet mee eens, daar is een onbekeerde het niet mee eens, daar is niemand het mee eens. Want we willen allemaal zo graag een makkelijke weg. En toch, als God ons gaat bekeren, En wij houden de afgoden vast. En dat doet ieder mens van nature. Dan gaat God net zo lang druk op ons leven oefenen tot hij je breekt. Oh, daarom zou ik zeggen, geef het toch eens op met die weerstand tegen God. Want des te langer je het volhoudt, des te benauwder het gaat worden. Moet, echt waar. Het is buigen of breken. En als je niet voor God buigt, zul je breken. Je kunt het lang volhouden. Je kunt je uiterste best doen om toch door te gaan. Maar als God je wil brengen bij de Heer Jezus, dan zal die toch net zo lang met zijn hand dag en nacht zwaar op je drukken, gelijk David in Psalm 32 beleidt, tot hij je eindelijk je afgoden laat varen, je eigen hulp niet meer vertrouwt, je wijsheid kwijtraakt om daar wat mee te zijn en het geheel en al leert overgeven om het van God alleen te verwachten. Daar brengt God zijn volk en daarom moesten er nog 40 jaren zijn. Jaren van loutering. Niet alleen het karakter van Mozes, niet alleen de leerschool van de eenzaamheid, niet alleen als straf op hun verstoten en ontkennen van Mozes ambt, maar ook tot loutering van het volk zelf. En dan staat er zo wonderschoon: en God hoorde hun gekerm. Dat is de eerste keer dat er staat wat God doet. En God hoorde hun gekerm. En de tweede keer de naam van God. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En dan de derde maal die naam. En God zag de kinderen Israëls aan. En dan de vierde keer die naam. En God kende hen vier malen die naam van God. Waarom niet één keer? Dat is te doen gebruikelijk. Dat is ook even helder. We hadden dit gestaan en God hoorde hun gekerm en hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En hij zag de kinderen Israëls aan en hij kende hen. Zou dat niet duidelijk geweest zijn? Eén keer die naam en meer niet. Dan gewoon met hij terugverwijzend naar die naam. Maar er staat er vier keer. En dat is niet zomaar. Dat is geen nodeloze herhaling. Ijdel gebruik van de naam van God. Maar dat is met opzet, met een bedoeling. Dat is met inhoud en met onderwijs. Daarin wil maar staan geschreven dat nu eindelijk God in daden komt. Dat hij nu eindelijk zijn volk in ontferming gedenkt. Dat hij nu eindelijk wonderen gaat doen. Dat is het. De Heere scheen veraf. Hij scheen de zijnen te zijn vergeten. Hij scheen van hen niet af te weten. In Midian, misschien maar al te vele jaren eenzaam. Van de morgen tot de avond alleen maar eenzaam. In Egypte, al die jaren, geen God, geen hulp, geen verlossing. Niemand die antwoord gaf, niemand die uitkomst gaf. Waar is God? Het is alleen maar ellendiger geworden. O God, is dit dan de weg tot de verlossing? Zo kunt u klagen, zo kunt u schreeuwen, zo kunt u in stilte schreien. Hoe kan dit de weg zijn? Opdat u in uw nood, in uw smart, in uw onmogelijkheid, waar ten diepste ons hart er tegen is, toch? Opdat u op deze wijze zou leren. God alleen doet het. Hier vinden wij viermaal een werk Gods. Mogen wij u prediken, gemeente? Vindt u het goed dat wij u prediken? Een eenzijdig Godswerk? Dat is een dwaze vraag. Of u het goed vindt of niet, is heel niet aan de orde. Maar ik vraag het toch in die zin. Hoe is dat nou van binnen? Bent u daar nou ook verblijd mee? En wenst ge nou ook niets anders te horen? In uw gekrijt of geroep, in uw schreeuwen, in uw zuchten en kreunen en steunen, waar de last van de zonde en de macht van de helse vorst en de verdrukking en de nood, waar alles u geheel en al verlamd en ten uiterste geprangd doet zijn, dat u daar verblijd bent, dat de schrift viermaal Met de naam van God erbij om extra te onderstrepen. Om extra te beklemtonen. Om extra de naam van God in de eer van God aan te wijzen. Bent u nou verblijd dat u hier aan het einde van dit zo moeitevolle, raadselachtige en kommervolle hoofdstuk 2 van Exodus de naam van God 4 keer over als een blijk van zijn kracht, van zijn genade, van zijn goedheid wordt vermeld. Al die jaren dat daar Mozes in het land van Midian was, waren jaren bedoeld, niet alleen ten goede van Mozes, maar vooral opdat in de nadere ontdekkingen, overtuigingen, vernederingen en persingen in Egypteland God zijn naam zou bekendmaken, God zijn daden zou doen, God voor zijn eer zou werken. En alzo de zaligheid en de verlossing van het volk niet zou bestaan in de roem van Farao die zo geweldig was. In de roem van Mozes die zo kundig was. In de roem van het volk dat op de een of andere manier had meegeholpen. Maar in de naam van God die geëerd en geprezen zou worden. Want hij hoorde hun geschreeuw en geroep. God hoort. U zegt, wij merken daar niets van. Het schijnt dat God niet hoort. Dat hebben de mensen in Egypteland ook gedacht. Die jaren van vreemdelingschap van Mozes zijn loutering voor het volk, want God was er niet meer. Hij hoorde niet meer. Waar is God? Maar hij hoort toch. En God hoorde hun geroep. En dan staat er, en God gedacht aan zijn verbond. Hij heeft dus niet omwille van hun bidden, omwille van hun nood, omwille van hun ellende aan hen verlossing geschonken. Maar aan zijn verbond gedacht hij. Wat betekent gedenk? Er staat zo in Genesis 8. Het eerste vers, als Noach 150 dagen op de wateren van de zondvloed ronddobbert. En er geen mens meer is behalve de 7 bij hem in de ark. En er ook geen God meer schijnt te zijn. Dan staat er een God gedacht aan Noach. En dan klinkt dat uit de pen van Mozes in Genesis 8, alsof er stond, opeens dacht God weer aan Noach. Hij was helemaal Noach vergeten. Is natuurlijk niet waar, maar zo was het voor Noach wel bijna. Zo is dat, als God komt, dan is het net alsof God ons helemaal vergeten is. Hij heeft er ook last van. Van die influisteringen van een duivel, dat hij zegt, God is je vergeten. Zou God zijn gena vergeet, nooit meer van ontferming weet? Zo heeft Asaf geklaagd in Psalm 77. En hij heeft het toch maar zich afgevraagd, is God mij vergeet? En zo zijn er velen geweest. Waar is God? Hoort hij wel? En nu staat deze geschiedenis in de Bijbel. Voor u en voor jou. In onze nood, in onze smart en moeite, in onze vertwijfeling en aanvechting, als wij gaan vrezen, God is er niet en hij hoort ons niet. Ons bidden is te vergeefs, ons roepen is alleen maar je eigen gemoed wat lucht geven en verder helpt het niks. Dan is deze geschiedenis in de schrift om te bewijzen, God hoort. Houd vol, houd maar moed in uw onmogelijkheid. In uw hulpeloosheid. Als u God niet uit de hemel op de aarde kunt trekken. Als u de handen van God niet gaande kunt maken. Als u de wijzers op die klok niet verder kunt draaien. Als u het uur der verlossing niet naderbij kunt halen. Als u niets kunt meehelpen. Als u alleen nog maar kunt neerzinken. Als u alleen nog maar uitgewerkt en zonder hoop kunt schreien en kunt krijten. En dan gaat dat nog niet eens de grond worden ter verlossing. Dan gaat dat nog niet eens meehelpen om u toch te brengen in het uur van Gods eeuwige liefde. Maar dan is dat zijn verbond, oftewel omdat God het heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob, daarom alleen. Vanwege de afgoderij had het volk dermate zwaar verzondigd Hey, luister eens met je eigen naam erbij. Heb jij u het ook zo zwaar verzondigd? Vanwege een afgoderij waar Ezechiël dus al zo vreselijk over moet klagen. En als we onszelf leren kennen, hoeven wij nooit meer naar een ander te zien, nietwaar? O God, vanwege mijn afgoderij heb ik het zo verzondigd dat al mijn roepen hier in die helse benauwdheid alleen nog maar een voorspel zal kunnen en moeten zijn van een eeuwig roepen en schreien in de tormenten, in het vuur van een eeuwige verdoemenis. Maar God gedacht aan zijn verbond en daarom kan het toch, omdat hij een God is der genade. Genadeverbond. Dat is een verbond waar je nooit meer uit kunt vallen. O volk des Heeren, wanneer je door het geloof in dat verbond zijt overgegaan en je met God in een verbond zijt getreden, in de weg der bekering en der gehoorzaamheid kun je nooit meer uit. Al zijt ge hoe eerder in Egypteland, o al moet de Heere u aanklagen en over u klaar. Al moet ge later met hete tranen het beschreien dat ge zulke waardeloos individu zijt geweest. Hij zal u er nooit uit laten vallen. Hij gedenkt aan zijn verbond. En de Heere zag zijn volk aan. En dat aanzien dat is met mededoog. Hij is vervuld met barmhartigheid. Hij is vervuld met liefde. Met vaderlijke liefde. Met moederlijke barmhartigheid. Hoe kan het, hè? Over zulke ellendig slavenvolk. O gemeente, zo is God. Hij wordt ons hier getekend. Zeg, waar ben je met je gedachten? Misschien zit je wel te bidden. Heren, uw woord zegt dat u zo bent, maar ik ken u zo niet. Mag ik u ook zo leren kennen? Mag ik ook ervaren dat u zo bent? Dat u voor mij ook bent, de God van ontferming. O, je mag meehelpen bidden in deze preek. Want de Heere wil het gebed horen, al kunt u nooit daar wat mee worden. Het is enkel zijn daad. En dan kent de Heere zijn volk. En dat kennen, dat betekent niet alleen een kennen. Zo van, ik weet dat dat mijn volk is. Maar een kennen, dat betekent dat God nu nabij is. Ook juist in die druk. Juist in die ontzettende en zo zware weg is God nabij. Waar is God? In de diepte. Waar is God? In de nood. In de ellende. In de smart. Wij willen een weg naar de hemel die al maar hoger gaat. Daar is God niet. Daar is God niet in mee. Een weg waarin u geloven kunt. Een weg waarin u het bekijken kunt. Dat is Gods weg niet. Dat is niet de weg waarin hij zijn naam kan verheerlijken. Want u hebt en u weet en u kunt en u doet. Maar in die weg van vernedering, waar Gods volk proefondervindelijk kennis aan krijgt. Een weg van smart, uitwendige, die inwendig wordt. Van beproeving in gezin, in huwelijk, in kerk. In maatschappij, in omstandigheden van uw leven. Zo diep, zo pijnlijk. Dat je het uitschreeuwt met gebalde vuisten naar de hemel. Waarom? Het met God eens wordt. Daar is God. Zeg, kom, getuig het eens. U daar in een groot gemis. Hebt u het nooit beleefd dat God in de droefheid, in de nood, in de ellende is? Toen u op het allerdiepst werd verdrukt, was hij toen niet nabij? Toen u daar geheel uitgeteld en uitgewerkt, alleen nog van genade en het wonderleven kon, bediend kon worden vanuit een verrassing alleen, was hij toen niet nabij? En al verbergt hij dan, naar het woord van Luther, zijn aanwezigheid maar al te dikwijls onder de mantel van zijn afwezigheid. Als u alleen maar zijn afwezigheid gewaar wordt dus, is zijn aanwezigheid toch, of u het wel of niet merkt, daar en waar. O daarom een vreemdeling, Mozes. Dat moet, Mozes. Dat moet, man. Dat moet voor uw karakter zonden. Dat moet om een nuttig instrument te worden. Maar ook, dat moet omdat anders God zijn naam niet verheerlijken kon in zijn volk. Dus ter wille van de ere Gods in een weggeleid te worden van beproeving. Waar de Heer zeer rijke vruchten uit zou doen voortkomen. Mozes, de meerdere Mozes Christus, de weg van het lijden. Opdat daaruit zou voortbloeien. Uit dat stervend tarwegraan, dat in de aarde wordt geworpen, een heerlijke vrucht, een godverheerlijkende vrucht, een zielzaligende vrucht. Geliefden, de wet van het tarwegraan is de weg van Mozes, is de weg van het volk Israël in Egypte. Wilt u dan anders zalig worden? Wilt u dan buiten de weg van het sterven om? U kunt het menen, maar ge zult u vergissen. God werkt altijd heen naar het breken van onze kracht. Naar het verloren laten gaan van onze mogelijkheden. Naar het uitdoven van onze hoop. Naar het sterven van onze verwachtingen. Opdat zijn kracht, zijn wijsheid, zijn licht, zijn genade alleen de ere zou ontvangen in zijn Zoon. Die in de weg van het sterven een zeer groot licht heeft verworven en alzo zijn volk heeft gezaligd. Amen. Wij zingen van Psalm 63 en daarvan het vierde vers. Psalm 63, het vierde vers. Wanneer ik op mijn leger stee, dat is in de eenzaamheid, hè, aan u gedenk in stille nachten, kun je ook niet slapen soms, helemaal niet erg. Ja, maar ik heb mijn slaap nodig. Onlangs zei mij iemand in grote druk. Nou raden ze me aan, dominee, dat ik eens bij de dokter slaappillen haal. Want ik heb mijn slaap zo nodig. Maar ik heb gezegd, wil je mij dan ook nog afpakken dat ik te midden van al deze druk s'avonds op mijn bed eindelijk eens tot bezinning kan komen? Aan u gedenk in stille nachten. Dan pijnst mijn ziel met al haar krachten, want er is heel wat er tegenop komt. Het kan ontzettend moeilijk zijn om daar nog aan te kunnen denken, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zijt ter hulp geweest. En de duivel houdt niet op, hè. Hij blijft doorgaan. Mij vaardig zijt ter hulp geweest. David hier. En al Gods volk kan nooit iets zeggen. Ik heb, zijt gij mij ter hulp geweest. Dus daarom zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. En dan is het in Midian goed. Dan is het tussen de ijzeroven goed. Heere, laat al het mijne maar afgebroken worden. Opdat het uwe alleen gebouwd wordt. Psalm 63. Vers 4.
Oh.
laat ons samen eindigen met dankgebed. Het past ons u ook voor drukwegen te danken en te loven voor de moeite, de narigheid, de smart, de ellende, de allermoeilijkste, donkerste en meest onbegaanbare weg, omdat Christus in die weg is gegaan en zijn kerk erin meeneemt, maar meer omdat ook zo alleen uw ere en de roem van Christus in ons leven waar kan worden. Heere, wat een voorrecht als u zo met ons handelt. Al verkiest ons vlees een andere weg. Al briest ons natuurlijk bestaan er tegen in. Heere, zou u het willen geven, ambtelijk en persoonlijk, een weg waarin wij met Mozes eenzaam met God gemeenzaam mogen zijn. Een nuttig instrument door u gemaakt mogen worden. Wij achten onszelf soms zo belangrijk, zo nuttig en onmisbaar, dat we denken dat we nooit eens in die eenzaamheid en in die gemeenzaamheid zouden kunnen zijn en geen tijd voor te hebben. Wilt u die dwaas, hoogmoedige en godbeledigende gedachte die ons onprofijtelijk maakt voor het ambt, toch van ons wegnemen en ons genadig die zonde vergeven? Gedenk gij, heren die in het ambt staan of die op weg zijn naar het ambt. Maak ze maar waardeloze mensen voor het eerst en bij vernieuwing, om waardevol te worden door het werk van uw geest, door het wonder alleen, door een kracht van u alleen. U kent ons hart en leven. U weet, Heer, hoe wij vanavond hier waren. Wij spreken en luisteren of ook thuis door de kerktelefoon. Zult u uit genade willen geven bij de hoogbejaarden, bij anderen in moeite of zorg, in ziekte en handicap, dat ze uit genade mogen worden verwaardigd tot u te roepen. Want gij hoort, gij gedenkt, gij aanschouwt en gij kent, gij eigent tot uw volk, dat slavenvolk der verdrukten, der ellendigen, een volk van kermers, van roepers, een volk van schuldigen en afvoereerders, toch uw volk, hoe kan het? Kunt ge daarmee nog eer inleggen? Dan moet het wel alleen uit het wonder zijn. Zegen ons allen, Heere, en wees ons nabij, ook elke dag van deze nieuw begonnen week. Wij dragen aan u op, de predikant, die in deze gemeente vanmiddag intreden deed. Laat hem een collega mogen zijn die vergadert door uw genade degene die verstrooid zijn, degene die in duisternissen dolen, degene die door Satan worden gejaagd. Heere, maak hem een visser der mensen. Elke preek opnieuw. Gebruik hem van dag tot dag in al zijn arbeid, opdat jongeren en ouderen voor eeuwig ongelukkig mogen worden in het oog van de wereld en dus voor eeuwig gelukkig in het oog van u. Geef gij uw nabijheid, waar een totaal nieuwe taak hem wacht, hoewel het hetzelfde werk is als wat gij alle jaren reeds aan uw knechten hebt opgedragen en alle eeuwen ook. Laat, Heere, in Genemuid door zijn bediening een volk van zuchters en tobbers mogen worden gebracht tot ruimte, tot kennis des heils, tot geloofsoefeningen, tot zekerheid, tot licht. Wil hem gebruiken om Satans rijk af te breken, om vaten te ontroven uit de hof van de sterk gewapende die alles in vrede doet zijn. Wil hem schijnheiligen doen ontdekken. Wil hem hypocrieten aan hun bedrog doen ontdekken. Gebruik hem, gebruik zijn dienst en al zijn werk, opdat uw koninkrijk zou worden uitgebreid, uw naam zou worden geëerd, uw eigen gemeente zou worden gesticht. O Heere, laat toch uit genade in onze woonplaats, bij overheid en onderdanen, ja, in ons diepgezonken vaderland, bij je overheden en onderdanen, bij het koninklijk huis ook vooral, gevonden mogen worden de waarachtige wederkeer tot u, de God der vaderen. Wil zieken gedenken, ernstig zieken, waar wij niet ene dag onszelf gezond kunnen maken of houden, waar het een wankel evenwicht is tussen dood en leven en wij van ogenblik tot ogenblik medisch balanceren tussen dood en leven. Daar is het een wonder als we gezond zijn, krachtig zijn, ons werk mogen doen. Heer, doe ons dan in die afhankelijkheid leven. Wij bidden u voor allen die tot u zuchten en die met bidden willen stoppen, omdat er niks verandert en het niet schijnt te helpen. Ontferm u juist over de zulken en laat uw volk in de nadere oefeningen met Mozes in de woestijn nochtans mogen ervaren dat gij ze opzoekt en daar modelleert en vormt tot uw eer. Verhoor ons gebed, vergeef onze schuld, zie ons aan met barmhartigheid, gedenk aan uw verbond en ken ons als de uwen. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 102, vers 3 en 6. Psalm 102, vers 3. Ik voel de krachten mij begeven, het vlees aan mijn gebeente kleven, wegens mijn benauwde klacht, die ik uitstort dag en nacht. Ik gelijk in het eenzaam kwijnen aan de roerdomp der woestijnen, aan de steenuil in de wouden waar geen mensen zich onthouden. Als Psalm 102 er al was in Mozes dagen, zou dit vast hebben meegezongen. Vers 6. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven en uw naam blijft in gedachten tot de laatste nageslachten. En vers 7, gij zult opstaan ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt aan alleen ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk wel behagen, zijn o God in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Psalm 102, vers 3, 6 en 7.
zegt, uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.